事情。
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gij, die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het aldoor ziet, de boze voor uw heilige ogen, geenszins gedogen. De psalm die de kinderen van de zondagsschool hebben geleerd. Daarmee beginnen wij vanmorgen. En we zingen ook vers 7 van psalm 5. Psalm 5, vers 4 en 7. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige en heilzame wet en horen de woorden van de Heer Jezus die gaan over de wet van de Heer. En ons antwoord op de wet van de Heer is Psalm 19, de versen 4 en 5. Des Heeren wet nochtans, verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Psalm 19, vers 4 en 5, na de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak deze woorden: gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Trouwe Heere, wij komen voor uw heilig aangezicht met ootmoed, verwondering en dankbaarheid. U die de schepper aller dingen bent. U die van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. Alwetend, heilig en rechtvaardig. En Heere, wij komen voor uw aangezicht als nietige schepselen voortgekomen uit uw hand. Mensen die hun dagen moeten tellen. En zo onheilig van zichzelf. En Heere, hoe zouden wij voor u kunnen bestaan als zelfs de bergen smelten voor uw aangezicht? Hoe zouden we tot u naderen als we weten dat u de goddeloosheid niet verdraagt? Want Heere, we belijden u nadat wij in de spiegel van uw heilige wet hebben gekeken. Dat ook wij mensen zijn die van nature de fontein van het levende water hebben verlaten. Dat ook wij mensen zijn die gebroken bakken uithouden, die geen water houden. En Heere, het stemt ons tot stille verwondering. Dat wij zojuist hebben gezongen over die fontein van heil die u schenkt, waaruit u levend water laat vloeien voor dorstige zielen. Heere, we hebben het niet verdiend dat u ons een plek geeft deze morgen in uw huis, dit huis van gebed. We hebben het niet verdiend dat u ons genade tijd en genade middelen, ja uw eigen woord schenkt. En toch zitten we hier en staan we hier. En hebben we op afstand wellicht ook ingeschakeld. En maken wij deze dienst, deze eredienst mee vanuit het ziekenhuis, een verzorgingstehuis of onze woning. Heer, het is tot stille verwondering dat u elke keer opnieuw met zondaren een nieuw begin maakt. En dat alleen al deze dag daarvan een teken is, een nieuw begin. Ja, en Heere, wij komen tot u met dankbaarheid. Vanwege alles wat u schenkt, al deze dag die nog maar net begonnen is. De gezondheid, de kracht, het voedsel. Maar vooral ook dat wij nu vanmorgen hier mogen zitten en staan. Heere, wij bidden u eerbiedig, mag het tot een ontmoeting komen met u. Dat u in uw zondaarsliefde ons aanziet vanmorgen. En dat wij u voor het eerst of opnieuw mogen aankijken en genade mogen vinden in uw ogen. Heere, schenk het ons. En schenk ons geloof. Dat zich toevertrouwt aan u. Dat u op uw woord gelooft. Schenk ons hoop. Die op u is gevestigd, op uw belofte, op uw trouw. En geef ons liefde. Wedere liefde tot u, dat in ons hart het mag zingen, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omdat u met ons een nieuw begin wilde maken en dat elke keer opnieuw doet. Heere, geef ons maar die vreze des Heren, die kinderlijke vreze, het vertrouwen op u, de wederliefde tot u. En Heere, wij gaan straks uw woord openen. En we bidden u dat u het woord neemt, dat u de leiding neemt, dat u spreekt. Trek ons, Heere, zo zullen we u nalopen. Wek ons, trek ons en houd ons dicht bij u. En Heere, u kent onze omstandigheden, u weet hoe wij hier zitten of staan. U weet ook hoe het is als we op afstand de dienst meemaken. Onze zorgen, het verdriet, de vragen. De vertwijfeling, de knopen in ons leven, mogen wij dat alles een ogenblik loslaten, mogen wij dat alles neerleggen voor de troon van uw genade. Opdat we ons kunnen richten op uw woord, ja, op het levende woord, onze Heere Jezus Christus. We bidden u, Heere, dat u onze ogen opent voor hem en zijn heerlijkheid en zijn liefde, zijn ontferming. Waarmee hij elke keer weer ons opzoekt. Wees met een ieder van ons. Of we nu een taak hebben, op de voorgrond of op de achtergrond, zegen het. Stel ons tot een zegen. Mag het woord dat in stilte is overdacht helder klinken en weerklank vinden in onze harten. Ja, het hart van ons allemaal. En Heere, wil ons ervan doordringen dat niemand vanmorgen zonder taak is. Dat u met uw woord en door uw woord ons verantwoordelijk houdt en stelt. Geef dat we zo dan ook alert, met aandacht en eerbied uw woord zullen lezen en horen. Schenk ons, Heer, het licht van uw Heilige Geest. Wil dit huis vervullen met dat licht, onze harten verlichten, zodat het woord doorgang vindt en vrucht draagt van geloof en bekering in ons aller hart. We bidden u, Heere, dat het vanmorgen eredienst zal zijn. Dat het ons ten diepste zal gaan om de eer van uw grote naam, dat wij u loven in ons psalmgezang, in ons gebed, in ons lezen en ons luisteren. En wil ook schenken dat deze dienst mag strekken tot opbouw van uw koninkrijk, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat zielen worden gewonnen, harten worden ingewonnen voor die grote bruidegom, Jezus Christus. Hoor ons zo en verhoor ons, niet om iets in ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En wij lezen dan de versen 1 tot en met 32. Lucas 5, vers 1 tot en met 32. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde als de schade op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zei tot hem: meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten ze een grote menigte vissen en hun net scheurden. En ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zei tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. En het geschiedde, als hij in een van die steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid, en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zei: ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar ga heen, zei hij, vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. En het geschiedde in een van die dagen dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren, en de kracht des Heren was er om hen te genezen. en ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het berken in het midden, voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zei tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zei tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch, opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hem aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zei tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Tot zover de schriftlezing. Wij zullen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 27 en 28. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Waarbij we als scharniertekst de woorden van de Heer Jezus kiezen in vers 27b. Volg mij. Daar zien we de roeping en de bekering van Levi. Waarbij we zullen stilstaan bij drie gedachten die ik nu maar even heel kort aan u meegeef. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik heb namens het bestuur de volgende afkondigingen voor u. Die betreffen in de eerste plaats de diensten van zondag 26 oktober. In de morgendienst zal dominee Haverheul uit Ede voorgaan en in de avonddienst dominee J.W. Hooidonk uit Oldebroek. De collecten zijn vandaag de eerste het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Voor alle gemelde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu zingen uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. gemeente van Christus. Wat kan het pijnlijk zijn als anderen jou met een bijnaam elke keer weer herinneren aan die zwartste dag of die donkere tijd uit je verleden. Dat iemand wordt aangeduid als de fraudeur, omdat hij ooit eenmaal over de schreef is gegaan. Valsheid in geschriften. En dat kan ook met andere zonden zo zijn, dat je er fijntjes of juist pijnlijk aan wordt herinnerd. Je verleden. En dat je daarmee wordt weggezet. Wordt herinnerd aan je verleden. Maar stel je nu eens voor dat je jezelf zo bekend maakt. Want gemeente, dat is wat Matthäus doet in zijn evangelie, in hoofdstuk 10, als hij de discipelen opzomt die door de Here worden uitgezonden, dan omschrijft hij zichzelf als Matthäus de tollenaar. Hij doet dat als enige. Zijn broeders, die de andere evangelie hebben geschreven, zetten hem niet zo weg, maar hij zelf wel. En dat is met een bedoeling. Dat is om te onderstrepen dat hij uit een grote ellende was verlost. Om de grootheid van Gods genade, zijn opzoekende zondaarsliefde, te benadrukken. Dat God zelfs iemand die zo laag was gezonken als hij, opzocht, aanzag, aansprak en aannam. En daarmee al aangaf dat deze Jezus die hij volgt, van wie hij in het evangelie dat hij mocht schrijven, wilde aanwijzen als de beloofde Messias, dat hij de zaligmaker van zondaren is. In het hoofdstuk dat we lazen, wordt hij Levi genoemd. En we zeiden al, wanneer we die geschiedenis die zomaar in een paar versen tot ons komen, nogmaals lezen en tot ons laten doordringen, dan komen er drie aspecten uit de tekst naar boven. Want in de eerste plaats zullen we letten op wie hij was, Levi de tollenaar. En we zullen zien dat alles aan hem verkeerd was. Dat hij een verschoppeling, een paria was. Dat hij moreel kompas volledig was kwijtgeraakt. Dat hij die godsdienstige achtergrond had achtergelaten, daarmee had gebroken. Een landverrader, iemand die met bedrog zichzelf wilde verrijken. Maar we zien ook wat er gebeurt als Jezus voorbij komt. Die hem aanziet en die hem aanspreekt. En dan vatten we dat als het ware samen in het tweede punt. De roep die hij hoorde. Volg mij. Kort en krachtig. Zo krachtig dat hij komt tot die radicale verandering. Dat hij alles achterlaat, opstaat en de Here volgt. En dat is onze derde gedachte. Want hij gaat een feestmaaltijd organiseren in zijn huis dat vol mag komen. Met allerlei zondaren, oud-collega's en Jezus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Levi. Zijn naam betekent in het Hebreeuws samenvoegen, aanhangen of aankleven. Nu, daar was hij ver vandaan. Want hij was een verschoppeling, een paria, terwijl hij de zoon van Alfeus was. En zijn naam en zijn voorgeslacht maken het zeer waarschijnlijk dat hij van de stam van Levi was. En dus van de stam waaruit de priesters en levieten voortkwamen. Die dienden in het huis van de Here. En dan is het ook heel waarschijnlijk dat hij een strikte godsdienstige opvoeding heeft gehad, bij het open woord opgevoed. En als je ook het evangelie van Matthäus bestudeert, dan valt op dat op allerlei plaatsen blijkt dat Matthäus heel erg thuis is in het Oude Testament. Matthäus. Die naam betekent gave van God. Maar ook daar was hij hier in dit tolhuis ver vandaan, want hij had gebroken met zijn opvoeding. Hij had de God van Israël de rug toegekeerd. Bewust gekozen voor een misdadig leven. Landverraad. een collaborateur. Iemand die heulde met de vijand. En ja, hij zit hier, zoals we lezen, in het tolhuis. En dat nog wel bij Capernaum. En dat was op de handelsroute van Syrië naar Egypte. Je zou zeggen, een A-locatie. Dat was bij uitstek de plek waar je geld kon binnenhalen vanwege al die handel die daar gedreven werd, die daar voorbij kwam. Een vazal van de Romeinse overheerser. Een vazal van Herodes Antipas. En de oude mensen kennen de associatie wel met NSB'ers die in de Tweede Wereldoorlog heulden met de vijand. Die werden met de nek aangekeken. Mensen, als ze durfden, spuugden op de grond als ze zo iemand zagen. En zo is het ook met tollenaars. En ook met deze Levi. Corruptie, rijkdom. Want wij zien later, wanneer hij die maaltijd organiseert, dan is het een grote maaltijd waar heel veel mensen mogen komen. Kennelijk zat hij er warmpjes bij. Hij had een groot huis verdiend met het afpersen door die graaicultuur waar hij zich zo thuis voelde. Hij rekende graag naar zichzelf toe, ronde graag naar boven af, ten koste van zijn eigen volk. Maar daardoor werd hij een paria. Daardoor verloor hij alle vormen van respect en acceptatie. Hij was gehaat, veracht, met de nek aangekeken. En niet alleen dat, gemeente. Door dit verraad, door dit afpersen en machtsmisbruik voor eigen voordeel, waren tollenaren ook uitgesloten van de synagogen. Ze mochten, jongens en meisjes, niet meer in de kerk komen, werden tegengehouden bij de deur van de kerk. Waag het niet om een voet over de drempel te zetten. En ook niet in de tempel. Dat was de uitsluiting van de eredienst, het dienen van de Here. Hij was ritueel onrein geworden door al die handel die hij dreef met de overheerser, met heidenen. En ja, zo stonden de tollenaars op gelijke voet met zondaars als categorie rovers, moordenaars. Maar ze werden nog lager gezien dan rovers en moordenaars vanwege dat morele kompas wat compleet verdwenen was. Wat ze waren kwijtgeraakt. Het geld van een tollenaar werd niet aanvaard als aalmoes. En hun getuigenis gold niet in de Joodse rechtbank. Dieper kun je niet zinken. Lager kun je niet vallen. Eenzamer kun je niet zijn. Leger kan je hart niet zijn dan het hart van Levi de tollenaar. Moreel bankroet. Maar nog erger, gemeente, is dat het van binnen zo donker is bij deze man. Want hij staat symbool voor het slaaf zijn van de zonde. Hij had zijn hart op geld gezet. En hij zal ook op het punt gekomen zijn dat hij beseft, ik kan niet twee heren dienen. En hij maakte de verkeerde keus, wel overwogen. Ja, geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, zeggen we wel eens. Hij werd een gevangene van zijn eigen begeerte. Dreef meer en meer weg van het volk van God en van de God van Israël. Eenzaam, een verslaafde ziel, met de rug naar de Here toe. In de greep van hebzucht, gierigheid. En hij zal misschien het geweten wel hebben voelen spreken. Die eerste keer dat hij een handelskaravaan bedroog. En zijn volksgenoten geld heeft afgeperst. Maar hij heeft dat geweten waarschijnlijk dichtgeschroeid. Zodat dat niet meer klonk, dat stemmetje. En daarmee maakte hij zichzelf geestelijk verlamd. Doodziek. Ongeneeslijk ziek. Ja, hij verdiende wel aan de handel en aan de mensen die voorbij kwamen. Maar hij verkocht daarmee zijn eigen ziel. En daarmee is hij een beeldgemeente van een mens zonder God. Van een mens die zichzelf overgeeft aan verslaving. In de ketenen is van de zonde. In het duister is met een leeg hart. Zonder God, zonder hoop in de wereld. Los van Christus' genade. Laten we maar. gaan staan boven deze Levi. Want er zijn, denkbeeldig natuurlijk, het is maar beeldspraak, maar zoveel tolhuisjes waar je in kan zitten. Er kan zoveel zijn waar je in verstrikt raakt. Waar je jezelf mee in het donker hebt gebracht, in de duisternis. Waarmee je jezelf in de leegte, weg van de Heere en zijn genade hebt gebracht. En dat kan inderdaad de geldzucht zijn, eerzucht, genot, pornografie. Slaaf van de zonde, jezelf eraan overgeleverd, zonder hoop in de wereld. En zo is deze tollenaar, die hier zomaar heel kort beschreven staat, een symbool van mensen zonder Christus. Een symbool van ellende, onrein, verachtelijk. Gebonden aan zijn winst, aan zijn afgod. Zichzelf niet kunnen redden uit dat tolhuisje. Daar had hij een ander voor nodig. De ander. Er is radicale verandering nodig. Het is nodig dat iemand ingrijpt in dit verloren leven. En dat gebeurt. Want hij hoort een roep nadat hij Jezus in de ogen ziet. En dat is onze tweede gedachte. De roep die hij hoorde. Volg mij. En daar, gemeente, gaat iets aan vooraf. Want wij zien hier de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Die ging uit en zag een tollenaar met name Levi. Hij zag. En dat is niet zomaar vluchtig zien zoals je langs een etalageruit loopt en even ziet of je jas wel goed zit. Het werkwoord dat hier wordt gebruikt betekent aankijken, doorgronden, met liefde en ontferming. Waar de andere mensen het hoofd wegdraaiden als ze voorbij dit tolhuisje kwamen, uit verachting, kijkt Jezus deze man aan. Hij mijt deze man niet, maar hij zoekt hem op. O, die blik van deze zaligmaker. Wat zal er in die blik van Jezus, in de ogen van Jezus hebben gesproken, al zonder woorden. Opeens is daar die rabbi, Jezus van Nazareth, die niet vol walging en minachting naar Levi kijkt, maar met liefde. Omdat hij al van eeuwigheid Levi op het oog had. Ik moet jou hebben. Want ik heb je lief van eeuwigheid. Ik heb jou op het oog met je hebzuchtige hart. En hij ziet ook al hier, terwijl deze man nog zit in het tolhuis, de discipel die eenmaal hem zal volgen. En die eenmaal ook dat prachtige evangelie over hem zal schrijven. De Messias die beloofd was en die gekomen is. Ja, en dan volgen die woorden van Jezus. Volg mij, kort maar krachtig. En dat is niet zomaar een gesprek dat de Heer Jezus begint. Het is ook niet een lange overtuiging om maar tot jezelf te komen en de plussen en minnen te overwegen en misschien nog eens een volgende dag terug te komen op de uitnodiging. Nee, het is wat wij noemen een imperatief. Het is een gebiedende wijs. Volg mij. Met goddelijke autoriteit en macht, kracht. Niet een lange toespraak. Meer was niet nodig. Het zijn woorden gericht persoonlijk aan Levi, terwijl Jezus hem nog aankijkt. Niet zomaar een suggestie, maar een goddelijk bevel. En dat bevel is, zoals eenmaal bij de schepping van de wereld, God zei, er zij licht. En er was licht. Deze God is het die hier spreekt in de persoon van Jezus Christus. Volg mij. En die inhoud van die twee woorden is een totale eis van overgave. Tegelijkertijd een belofte. De eis tot discipelschap. Volg mij. Dat betekent, Levi, dat je moet breken met dat zondige leven. Dat duistere leven vol leegheid. Misschien wel de tafels vol met geld, maar je hart is leeg. Daar moet je mij breken. Het betekent, Levi, dat je zult moeten achterlaten wat je daar allemaal hebt opgebouwd. Dat je ook moet breken met je boezemzonde. Met je beroep, met je inkomen, je levenswijze. Daar zet ik een streep door met dit bevel, volg mij. En tegelijkertijd klinken in deze woorden ook de liefdevolle woorden van Jezus. De belofte van gemeenschap en zaligheid, redding. Ja, wat zien we dan? Wat is de respons? Met dat Jezus deze woorden spreekt, vallen de boeien en de ketenen van Levi af. Wordt hij losgemaakt uit die kettingen van de zonde. En komt hij tot die onmiddellijke radicale overgave. Gewillig. Totale vernieuwing. Het is opmerkelijk hoe het in de grondtekst staat. En dat is ook in de Statenvertaling goed vertaald. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En weet je jongens en meisjes, het staat letterlijk in het Grieks als volgt. Alles verlatende, opgestaan zijnde, begon hij hem te volgen. En gemeente, dat heeft Lucas niet per ongeluk in deze volgorde gezet. Het is opvallend dat hij begint met alles verlatende. Dus terwijl hij daar nog zit en de woorden van Jezus nog naklinken in zijn hart, komt daar die radicale breuk met de zonde. Terwijl hij daar nog zit tussen de stapels geld, is het in zijn hart al tot een breuk gekomen met dat oude zondige leven. En terwijl hij dat verlaat, staat hij op, je ziet het voor je ogen gebeuren, in een fractie van een seconde en begint hem te volgen. We hebben ook gelezen in vers 11 dat er sprake is van alles verlaten en hem volgen. Wanneer de Heer Jezus zijn eerste discipelen roept, dan lezen we: en als ze de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. En toch wordt daar een ander Grieks woord gebruikt voor verlaten. Je zou het eenvoudigweg kunnen vertalen met die vissers die daar druk bezig waren en daar op hun knieën tussen de netten en al die vissen zitten, die laten los waar ze mee bezig zijn en volgen Jezus. Maar hier wordt een ander werkwoord gebruikt. Hier wordt een wat krachtiger werkwoord gebruikt, dat de nadruk legt op achterlaten. Het ligt werkelijk achter hem, eens en voorgoed, en hij zal er ook nooit meer naar terugkeren. Hij zal nooit meer een voet zetten in dat tolhuisje. Een radicale breuk. Hij komt tot die breuk. Alles achterlaten. En dat met vreugde. Want deze respons was van harte en totaal. En zo zien we dat de roep van Jezus al die barrières doorbreekt die er in Levi zijn en ook om hem heen. Het is een woord van verlossing. Omdat Jezus niet komt om hem te veroordelen, maar om hem te wekken tot een nieuw leven. Om hem een nieuw hart te geven. Een nieuw leven en een nieuwe gehoorzaamheid. Een leven van vreugde. Een vreugde die alle verstand te boven gaat. In het licht van de ogen van Jezus ervaart Levi de leegheid van zijn bestaan. Van zijn zonde. Het is liefde die opzoekt, liefde die bevrijdt, liefde die verandert. En gemeente, hier zien wij in deze verandering, deze radicale verandering in het leven van Levi, een portret, een beeld van ware bekering. Die ook wordt gekenmerkt door onmiddellijk gehoorzamen op het woord van de Heer. Een totale breuk, een duidelijke breuk. Totale overgave ook aan hem. Zonder vragen, zonder discussie, zonder uitstel. Wij lezen niet dat hier nog een antwoord komt van Levi, ziet u het? Hij ziet Jezus in de ogen en hij hoort hem nodigen en bevelen, volg mij. En hij komt tot die hartelijke keus door alles achter te laten, op te staan en hem te volgen. Wat zal hij hebben gezien in de ogen van Jezus? Wat zal er hebben doorgeklonken in die twee woorden die de Heere spreekt, terwijl hij hem vol liefde aankeek? Het was genoeg om dat oude leven achter te laten. Om de brug naar de wereld op te halen. Om te komen tot het heil. Om te komen tot het licht. Om de voetstappen van Jezus te drukken. Ja, we zien, dat zeiden we al in de derde plaats, die dankbaarheid, die vreugde. Want hij richt een maaltijd aan. Een grote maaltijd staat er. En er komt een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. In de grondtekst staat hier aan liggen. En dat betekent dat het een bijzondere maaltijd was. Want een gewone maaltijd werd zittend genuttigd. Maar wanneer men ging aanliggen, dan was het een bijzondere moment, een bijzondere maaltijd en zo ook hier. Dit huis van Levi, waar zich waarschijnlijk heel veel heeft afgespeeld. Het is maar goed dat we dat niet weten. Dit huis wordt een hospitaal van genade. Het is een feestmaal dat een markeringspunt aangeeft tussen het oude leven van Levi en de nieuwe gehoorzaamheid, het nieuwe leven met Christus, in Christus. Het is een vrucht van dankbaarheid. Een uiting van vreugde en blijdschap. Nee, Levi kneep er niet stilletjes tussenuit en verdween niet stilletjes uit zijn oude beroep. Maar hij wil markeren wat er in zijn leven is gebeurd. Hij wil delen wat hem ten deel gevallen is. Want kijk eens, jongens en meisjes, naar de gastenlijst. Een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En blijkbaar waren dat niet de beste mensen. Want de fariseeën zeggen, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En die uitdrukking van fariseeën betekent dat het ging om mensen die openlijk in zonde leefden. Mensen waar je het wel van wist. Mensen met een strafblad. Mensen waarvan alles mee mis was, die je liever wilde vermijden, waar je niet mee gezien wilde worden. Maar Jezus wel. Hij nodigt zijn oud-collega's uit. Zijn oude vrienden. Misschien omdat dat de enige waren die een voet over de drempel wilden zetten van deze tollenaar. Het uitschot van de samenleving. De enige die gehoor gaven aan deze uitnodiging. Gokkers, boekeraars, dieven, dronkaards, prostituees en tollenaars. Velen waarschijnlijk met een strafblad. Ik zou u eens willen vragen. Zou u ertussen willen zitten? En jij, dus het uitschot, mensen waar zoveel mee mis is, Jezus wel. Deze maaltijd wordt aangericht opdat ook die andere tollenaren en die zondaren, die gokkers en die woekeraars, die prostituees, ook in de ogen van Jezus zouden kijken. En ik stel me zo voor dat Levi al bij de deur heeft gezegd, welkom, hij is er ook, het gaat om hem, zie, hij staat daar in het midden. Ik wil dat je hem ook aankijkt, ik wil dat je ook de liefde ziet in zijn ogen. Ik wil dat je zijn stem hoort, ik wil dat je ook gaat breken met dat leven van duisternis en leegte en zonde en ketens. Ik wil dat je hem ook gaat volgen en liefhebben. Kom, kom binnen, want hij is er ook. En ik kan me ook voorstellen dat hij in dat evangeliseren wat hij daar deed ook heeft gezegd. Als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Kijk eens wat er met mij is gebeurd. Kijk eens wat hij met mij wilde doen. Is dit niet, gemeente? Een beeld van de dankbaarheid. Dat het niet alleen komt tot een breuk met de zonde, maar dat het ook die nieuwe mens is die geroepen wordt om met liefde en vreugde de wil van de Heere te doen. Ja, dan is de wet die we vanmorgen voorlezen, lazen, met elkaar hebben gelezen, niet een stok om te slaan, maar dat is ook een regel der dankbaarheid. Dat is iets waar je aan wil voldoen, omdat het de wil van onze Heere is. Ja, zo zien we hier deze vreugdemaaltijd. Wat zal er besproken zijn? Om wie zou het zijn gegaan, denk je? Hier toont Levi wat dankbaarheid is. Dienen, zijn huis openstellen, delen en volgen. Hij gebruikt wat hij heeft, zijn huis, zijn invloed, zijn relaties, om Jezus te eren. Om hem aan te wijzen, om hem aan te prijzen als de enige weg tot behoud. En later zal hij zijn gaven benutten in dienst van zijn meester. Zijn schrijfkunst, hij die een opleiding had als klerk, goed kon schrijven, zal later zijn evangelie schrijven. Ja, zo zien we hier die ware gehoorzaamheid. Het dienen van de Heer uit dankbaarheid. Omdat Hij alles voor je geworden is. Omdat Hij je alles gegeven heeft. Omdat Hij je wilde opzoeken, wilde aanzien, wilde aanspreken, wilde aannemen, wilde omarmen met zijn zondaarsliefde. Dan is alles van ons. Maar ja, er staan een paar mensen buiten. Heb je iets gezien, jongens en meisjes? Die fariseeën wilde geen stap over de drempel zetten. Want eten met iemand betekende dat je gemeenschap had met de ander. Dat er acceptatie was en liefde. Voor hen was dit een grote provocatie. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het toch dat deze Jezus vriendschap en eenheid wil uiten door met die mensen aan tafel te gaan? En ze hebben misschien wel elkaar aangestoten toen ze van een afstandje zagen dat die fraudeur en die woekeraar en die prostituee en die tollenaar, zie je hem, hij komt ook naar binnen en hij mag nog binnenkomen ook. Ze hebben zich staan te verbijten. Ja, want zij zien wel de ziekte bij een ander, maar zijn blind voor de ziekte in hun eigen hart. Hoe is het mogelijk, denken ze. En ze zullen het ook tegen elkaar hebben gezegd. Hoe is het mogelijk dat deze Jezus van Nazareth zich inlaat met gepeupel. Met het minste van het minste. Het laagste van het laagste. Hoe is het mogelijk? Het is een schande. Nee, zegt Levi. Het is mijn zaligmaker. Het is juist daarom dat ik hier hem dienen mag. Zo komt op die verbeten vraag van de fariseeën die aan de discipelen is gesteld. Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En dat is niet een vraag om opheldering, maar het is een vraag die bol staat van verwijt. Hoe is het mogelijk? Wat een schande. Hoe durven jullie je te vertonen? En dan geeft Jezus het antwoord. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dus niet zij die gezond zijn, niet zij die van zichzelf rechtvaardig zijn, die van zichzelf goed zijn, die zichzelf rechtvaardig verklaren. Maar nee, het gaat mij om de mensen die hebben leren zien, hebben leren inleven dat ze van de hoofdschedel tot de voetzool melaat zijn en ziek, ongeneeslijk ziek, die zichzelf hebben leren zien als zondaar. Die hebben beseft en beleden, ik ben slecht. Ik heb een medicijnmeester nodig. Deze medicijnmeester. De grote medicijnmeester die de zieken wil opzoeken. Ja, wat een ironie ligt hier in de woorden van de Heer Jezus. Want hij spreekt hier de fariseeën aan die zichzelf geestelijk gezond verklaren. Rechtvaardig verklaren met alle vinkjes die ze konden zetten. Zij hadden het goed voor elkaar. Zij bleven op veilige afstand van al die zondaars en al dat gespuis. Ja, zij waren rechtvaardig. Maar in deze woorden van de Heer Jezus ligt de kern van zijn missie. Zoeken en zalig maken wat verloren was. En ik kan me ook voorstellen dat hij daar misschien wel heeft gewezen op die Levi die daar nog in de deuropening staat na afloop van dat feestmaal. Kijk, en daar staat er een die ik opzocht, die ik aankeek met liefde, die ik aansprak met deze woorden: volg mij, kijk eens, dit is waarom ik gekomen ben, voor mensen zoals hij. Ja, gemeente, het is deze Christus die de vriend is van tollenaars en zondaars. Die zich hier bekend maakt door deze geschiedenis heen. in deze woorden gericht aan vijanden die zich staan te verbijten. Maar wat zit er een rijkdom in deze woorden van de zaligmaker? Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Ik ben de grote medicijnmeester, voor wie er geen hopeloze gevallen bestaan. Ik kan ze en wil ze genezen. En dit wonder wat er gebeurt met Levi is nog zoveel groter dan het genezen van die melaatse. En het genezen van die man op dat bed. Want hij grijpt hierin, in het hart en het leven van Levi. Is dit, gemeente, niet de kern van het evangelie? Wordt hier niet de heerlijkheid van de zaligmaker aan ons getoond? En dat voor hen die, en dat geldt voor ons alle, gemeente, die zich in hun verleden hebben gedisqualificeerd, onrein hebben gemaakt, die alleen maar voor meer afstand tussen de Heer en ons hart hebben gezorgd. Maar wij zien hier in deze maaltijd dat Jezus geen concessies doet aan zijn heiligheid. Dat hij zich niet bezoedelt door om te gaan met tollenaars en zondaars, maar dat het omgekeerde gebeurt. Zij worden gereinigd, zij worden gerechtvaardigd, hij schenkt zijn gerechtigheid. Hij gaat niet naar zondaars toe om hun zondige bestaan te vergoelijken van nou vooruit. Je kunt er wel blijven zitten als je ook nog iets in mijn dienst doet. Nee, hij wil en hij vraagt. Ja, hij eist een radicale breuk met de zonde. Zonde die hier als ziekte wordt beschreven. Een geestelijke ziekte, een ziekte van het hart. En zo, gemeente, is er hoop voor hopelozen. Want deze grote medicijnmeester kan elke kwaal genezen. En hij zegt nooit tegen je dat er geen hoop meer is. Want zijn woord heeft genezende kracht. Hij is zelf het medicijn. En ook geeft hij dan in de laatste paar versen aan van dit hoofdstuk dat het nieuwe leven in Christus, het volgen van hem, onverenigbaar is met dat oude leven. Waarin hij spreekt over een lap op een nieuw kleed en nieuwe wijn in oude zakken. Dat duidt op die radicale transformatie. Dat oude, dat wettische, kan niet worden verenigd met het leven voor hem. En zo klinken deze woorden tot op de dag van vandaag. Volg mij. Ik zou u willen vragen. En ook aan jou. Volg je hem? Zijn die woorden eens in je leven doorgedrongen tot je hart? Dat je ook hebt gebroken met het oude. Dat je ook je van harte hebt overgegeven aan hem. Heeft u ooit in de liefdevolle ogen van Jezus gekeken? En zijn stem gehoord? Jonge vrienden, besef je dat elke kerkdienst hij ook spreekt door de verkondiging heen. Dat hij je elke eredienst aankijkt. Vol liefde voor, vol ontferming. En dat hij je roept, dat hij het zegt, volg mij. Volg niet een ander en volg zeker niet wat in je hart opkomt. Volg mij. Elke keer wanneer het woord van de Heer opengaat, klinkt daar die echo door van hem die het levende woord is. Volg mij. Want die uitnodiging, die roep, staat nog steeds overeind. Geldt nog steeds. Heeft niet aan waarde en kracht ingeboet. Ja, zo zien we hier in deze korte geschiedenis, zomaar enkele versen, dat het de Heer is die het initiatief neemt. Dat hij het is die ziet, die roept, die aanneemt. Dat hij voor die radicale verandering zorgt. Dat hij met die woorden en met die blik vol liefde dat nieuwe hart wil werken. Dat nieuwe hart wil geven. En die verandering. Waar plaats je jezelf, gemeente, in deze geschiedenis? En nu weet ik dat er onder ons zijn die dit zo goed weten. Die weten dat hij vol liefde op u en op jou wilde neerzien. Die dat moment dat ze voor het eerst in de liefdevolle ogen van Jezus hebben gekeken, nooit meer zullen vergeten. Die dat moment koesteren als een kostbaar moment in hun leven, dat de Heere ingreep, dat zijn woord kracht deed, dat zijn roep je raakte en trok. En dat je kwam tot die breuk, tot die hartelijke overgave en navolging. En gemeente, dan is het toch zo, dat je alleen maar vreugde in het hart voelt als je daaraan wordt herinnerd, aan het werk van de Heere in jou en uw leven. En dat je er weer aan wordt herinnerd. Ik was het aankijken niet waard, maar hij zag me aan, vol liefde. Ik was het oprapen niet waard, maar hij deed het. Hij, en hij alleen. En gemeente, dan word je toch net als Levi mededeelzaam. Dan leef je toch ook met die gunning. Dan geef je toch ook door wat je ontvangen hebt. Dan leef je toch uit tegen een ieder die daar naar je vrezen mag buiten staat. Als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. En als er nu vanmorgen iemand is die nog nooit de Heer Jezus zo in de ogen heeft gezien. Kijk hem dan vanmorgen eens aan, gemeente. Doe het nu. Hij spreekt door het woord. Hij ziet je door de verkondiging aan, want hij zoekt je op. Gemeente, je zit hier niet voor niets. De Heere heeft uw heil op het oog. Hij ziet op je neer, hij ziet je aan, vol liefde en vol ontferming. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Hoor hem dan en gehoorzaam hem. Zie hem aan. Want het kan ook voor jou. Het kon zelfs voor Levi. Het kan ook voor u. Ja, het kan voor de grootste van de zondaren. Opdat die ellende uit je leven, dat je daarvan wordt verlost. En dat die dankbaarheid geboren wordt in je hart en in je leven. En dat je het leven gaat leiden als een pelgrim, als een volgeling, een discipel van Jezus Christus. En dat je op weg bent naar dat grote feestmaal dat eenmaal zal worden aangericht door hem. En dan zullen allen die hem in de liefdevolle ogen hebben gekeken, allen die zijn stem hebben gehoord en gehoorzaamd, allen die met vallen en opstaan, ja dat wel, zijn voetstappen zijn gaan drukken, die mogen daar aanzitten bij de bruiloft van het Lam. Een feestmaal dat nooit meer eindigen zal. Wat weerhoudt je? Wat let je? De Meester is daar. En hij roept u. Volg mij. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 25. De versen 2 en 4. Heer, I maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vers 4 van Psalm 25. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u zich opnieuw bekend maakt. Wij danken u voor de zaligmaker, die grote medicijnmeester, die kwam voor zieken, voor onrechtvaardigen en voor zondaren. Heere, daarom is er hoop voor ons, dat u met uw opzoekende zondaarsliefde ons zoekt en vindt, dat u het bent die ons aankijkt, aanspreekt en aanneemt. Heere, geef dat wij die hartelijke overgave mogen kennen of zullen doen. Dat wij u op uw woord zullen geloven. Dat wij u zullen aankijken en genade zullen vinden in uw ogen en u zullen volgen. En geef ook dat het dan tot een breuk komt met het oude, met het zondige. En wilt u dan zelf maar de ketenen waarin we verstrikt kunnen zijn of worden zijn geraakt verbreken. En die ons die ware vrijheid schenken. Heere, geef dat wij gehoor zullen geven aan uw roep, aan uw bevel. Heere, geef dat wij die drie aspecten in ons eigen leven herkennen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En wil die kennis meer en meer verdiepen, opdat u te meer zult schitteren in ons geloofsoog. Opdat u meer en meer waarde voor ons zult krijgen. En opdat we u meer en meer zullen liefhebben, zullen gehoorzamen, volgen en eren. We leven zo onder de maat, Heere God, we belijden het u. Wil het ons genadig vergeven. Wij bidden u dat wij ook die mededeelzaamheid, die gunning van leven in ons eigen leven gestalte geven. Op de plek die u ons gaf. In de maatschappij, in het gezin, in de gemeente, in de straat. Heere, wat zwijgen we toch vaak als we spreken moeten. Geef ons maar die vrijmoedigheid. En de blijmoedigheid om goed te spreken van u. Opdat ook anderen door u worden opgezocht. U in de ogen mogen zien. En uw stem zullen horen. Heere, wij bidden u voor een ieder van ons. Van jong tot oud. Wees met hen die ziek zijn. We bidden in het bijzonder voor mevrouw Pronk. Die na een val wordt verpleegd. Op hoge leeftijd gekomen. En de revalidatie zal geruime tijd in beslag nemen. Ontferm u over haar, richt haar weer op en niet alleen naar het lichaam. Geef dat ze zich mag toevertrouwen meer en meer aan u, zich veilig en geborgen mag weten in uw handen. En zo bidden wij ook voor andere ouderen die hun krachten voelen minderen, voor wie het alleen maar minder wordt naar het lichaam. We bidden voor hen die een kruis moeten dragen, een kruis waar anderen van weten, maar ook, heren, een kruis waar niemand van weet. We leggen het nu in stilte neer voor u. We bidden nu voor hen die het gemis van een man of vrouw, die ontvallen is, keer op keer zo pijnlijk ervaren, hier in de kerk en ook thuis. We bidden nu voor hen die het gemis voelen, het verlies van een kindje. We bidden voor hen die die onvervulde kinderwens zo pijnlijk ervaren en daar ook weer opnieuw aan worden herinnerd elke keer. En dat als een litteken, als een wond ervaren. We brengen het voor u, Heere, ontferm u. En wij bidden u ook voor gezinnen waar zoveel mis kan zijn, waar geleden wordt. Ouders die verdriet hebben om hun kinderen, maar ook kinderen die verdriet hebben om hun ouders. En soms zelfs in die mate dat er een pleeggezin nodig is. We bidden u in het bijzonder voor die pleeggezinnen die warmte en liefde, ontferming, geborgenheid willen bieden. En geef ook dat daar de vreze van uw naam centraal in zal staan. Dat de liefde van Christus die ouders drijven zal. Dat hun drijfveer zal zijn. Zegen die gezinnen met eigen kinderen en pleegkinderen. Zegen ons allen, Heere, Ook als wij onze weg alleen gaan. Ook als we ons alleen voelen. Ongezien. Ongewenst. Wij bidden nu voor ons land waar de polarisatie lijkt toe te nemen. Waar wij midden in een verkiezingsstrijd zijn beland. Die ook de polarisatie zo pijnlijk aan het licht brengt. Het lijkt wel, Heer, alsof ons land onbestuurbaar dreigt te worden. Maar u regeert. We bidden u om politici, om mensen die over ons zijn of worden gesteld, die zich richten naar uw woord. Die zo ook onze maatschappij willen inrichten met een open Bijbel. En we bidden u voor de politici die dat doen, maar openbaar te kijk worden gezet. In een hoek gezet. Maar Heere, u regeert. Wij vertrouwen en belijden dat het u niet uit de hand loopt. Ook al is er in onze maatschappij steeds minder merkbaar. Van u en uw dienst zit in onze westerse maatschappij de mens meer en meer op de troon. Voert het zelfbeschikkingsrecht de boventoon. En waait de geest van de verlichting en de Franse revolutie. Killer en killer. Geen God en geen meester. Zelf op de troon. Autonoom. Baas in eigen leven. Baas in eigen buik. Heer, het leven in ons land is niet meer heilig. Voor de geboorte en ook aan het einde van het leven. Het klaagt aan. Het is een roep naar de hemel. Heere, ontferm u. We bidden u ook voor een wereld die op meer en meer plaatsen in brand lijkt te staan. Waar oorlogen woeden. Waar natuurgeweld heerst. Waar mensen op de vlucht zijn. Waar er een genocide plaatsvindt op christenen in Afrika. Ontferm u, Heere God. En ook bidden wij voor Israël en de mensen in de Gazastrook. Waar wel een vredesakkoord is, maar het is zo wankel. Het kan elk moment weer stuk lopen. Het geweld kan elk moment weer losbarsten. En het blijkt dat de Palestijnen helemaal niet vrij zijn. En nu overduidelijk onder het juk de tirannie van Hamas lijden. Wij bidden om vrede voor Jeruzalem. Wij bidden u dat u uw oude verbondsvolk de ogen opent. Opdat ze alle zullen zien en geloven dat de Messias niet komen zal, maar gekomen is. En dat als hij komt, het een wederkomst is. Als de rechter van levenden en de doden. We bidden u, Heere, dat uw vrederijk komt. Uw koninkrijk komen. Ja, Heere, we bidden u dat u zelf komt. Maranatha, Heere, kom haastiglijk. Maar zorg dat de oogst wordt binnengebracht. Dat uw bruid is geworpen. En dat het huis van de Vader vol zal zijn. En wil dan ook de verkondiging van het evangelie laten klinken over de hele wereld. En zend ook verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie u wil en wanneer u wilt. Met bevel van bekering en geloof. En wij vertrouwen erop, Heere, dat u uw beloften gestand doet. Dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren. Maar zal doen wat u behaagt. Aanvaard onze dank. En hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1 en 2. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.
God zij. God zij. Thank you.